Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag 30 augustus. En normaal gesproken zeg ik vanuit mijn Tailored Man in Blue It Is You showroom in Driebergen Rijzenburg. Maar vandaag ben ik een keer met mijn podcast op locatie. En vandaag zit ik zomaar ineens in een woonboot aan de Prinsengracht. Naast de Noorderkerk en het bruist en het leeft hier omheen. Maar hier binnen is het stil. Mijn gast van vandaag begon als leraar waar hij zijn didactische ervaringen heeft eigen gemaakt. Van directeur in het speciaal onderwijs is hij uitgegroeid tot een ervaren interim directeur in het basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Door zijn talent om in complexe organisaties waarin verschillende belangen behartigd moeten worden, orde te scheppen, is hij in staat om in crisissituaties adequaat te handelen. Resultaatgericht, doelgericht, daadkrachtig, proactief, mensgericht, ontwikkelingsgericht, een luisteraar, een teambouwer en een bruggenbouwer. Tegenover mij zit Vincent van Dam. Vincent, welkom in de Tailored Man in Blue It Is You podcast.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Edgar.
Ja, en jij dankjewel voor jouw uitnodiging. Want het is eigenlijk wel een feestje om hier op een woonboot in Amsterdam te mogen zitten. En het is een unieke ervaring voor mij.
Ja, het is een hele mooie plek om te wonen.
Ja. Woon je hier al lang?
Ik woon hier 4 jaar nu.
4 jaar.
Ja, het is echt een feestje.
En ik neem aan, want ons gesprek gaat toch een beetje over bewustzijn. Ik denk dat dat ook echt een bewuste keuze is geweest.
Ja, uiteindelijk wel. Ik woonde eerst op een klein varend schip. We lagen in Loosdrecht, midden in de natuur. Op een dag zijn we naar Amsterdam gevaren en hebben we in het Westerdok gelegen. En daar zijn we een jaar blijven hangen. En toen dachten we, ja, Amsterdam is toch de plaats waar je moet zijn. En toen kwam deze boot vrij. Ik liep er eigenlijk tegenaan. Ik heb tegen die makelaar gezegd, joh, ik wilde wel een nachtje op slapen, want ik wil weten of het stil is. En dat was na Koningsdag. En het bleek stil te zijn. Dus toen hebben we hem gekocht. Op het dak kan ik 360 graden draaien. Ik kijk dus naar de Westertoren, naar de Noordermarkt. De bootjes zien voorbij komen. Als je publiek nodig hebt, zwaai je gewoon naar zo'n rondvaartboot en de hele boot zwaait terug. Als je rust wil hebben, ga je naar binnen en dan zit je hier waar wij nu zitten, geborgen, met wel zicht en licht naar buiten, maar stil.
Heel fijn. Nou, ik vind het fantastisch dat we hier deze podcast samen gaan opnemen. Ja, en om te beginnen, natuurlijk de vraag, wie is Vincent van Dam? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hem gevormd? Wat heeft hem gemaakt tot de mens die hij nu is? Kun je ons daar een klein beetje in meenemen?
Ja, mooie vraag. Ja, ik ben geboren en getogen in Haarlem. Geboren bij een antroposofische huisarts op de Prinsenbolwerk. In zo'n statig groot huis. Ik was als kind altijd blij, opgewekt, geïnteresseerd. Ik had altijd vrienden. Ik voelde me heel vertrouwd. En veilig. De manier waarop je opgevoed wordt en mee wordt genomen in het leven is natuurlijk heel belangrijk. Ik heb de vrije school gedaan, 12 jaar lang. Dat was gewoon een soort van droom waar ik in leefde. Maar het ging me natuurlijk om de vrienden. Ik weet wel, dat schrijf ik ook in mijn boek, dat mijn ouders regelmatig even met mijn juf om tafel zaten van, joh, hij heeft het wel enorm naar zijn zin, maar dat leren, dat gaat niet zo goed. moet hij nu toch een jaartje overdoen. En ik dank God op zijn knieën dat dat nooit plaats heeft gevonden. Was voor mij ook onmogelijk, want in die klas, daar zaten toch mijn vrienden. Hoezo zou ik bij een andere groep vrienden in de klas moeten zitten? Ja. Dit is mijn karmisch clubje, zou ik maar zeggen. En dat zijn nog steeds mijn vrienden. Een paar vrijdagen geleden hebben we nog weer met elkaar in een tuin gebarbecued.
Ach, leuk.
En ik ben altijd een mensenmens geweest. Ik begreep niet waarom mensen ruzie met elkaar maakten, ook in de puberteit niet. Logischerwijs doe je dat om je verbaal aan elkaar te slijpen. Maar ik dacht, waarom maak jij nou ruzie met hem? Het is toch hij? Zie je dan niet wie die is? Nou, dat is een beetje hoe ik naar de wereld keek en nog steeds kijk. He, daar zit gewoon een bijzonder iemand tegenover je. Ik heb veel gelezen. Ik ben gelukkig al wel in een antroposofisch gezin opgevoed, helemaal vrijgelaten. En afgelopen zomer realiseerde ik nog dat mijn moeder gewoon een enorme fan van mij was. Als je het hebt over unconditional love, ik denk dat ze dat toch aan mij gegeven heeft. En als je dat krijgt, dat is natuurlijk een godsgeschenk. Hè? Dat je dat mag beleven als basis.
Die voort blijft bestaan.
Ja, die voort blijft bestaan, ja. En heel veel boeken hebben mij gevormd. Ik heb heel veel gelezen, vooral geluisterd in de auto. En ik ben een pragmatisch en praktisch mens. Dus ik reed dan naar mijn werk. Ik had iets gelezen en dan ging ik er meteen over vertellen. Dus dan wordt het ook je eigen. Heel goed luisteren naar wat mijn hart aangeeft. Wat vind ik fijn en wat vind ik niet fijn. Dus de keuzes maken ben ik nog gelukkig in deze situatie of niet meer? En als ik niet meer dat ervaar, mag wel even een tijdje moeilijk zijn. Maar dan maak ik nieuwe keuzes. En dan neem ik gewoon spontaan ontslag, zonder nieuw werk. En dan kijk ik naar welke vragen komen er op mij af en wat wil ik. Dus ik stel heel vaak mijzelf de vraag, wat wil ik in mijn werk? Wat geeft mij nou vreugde? Waarvoor doe ik het? Hè? Wat is mijn intentie? Wat wil ik eigenlijk in de relaties? Ja, mijn kinderen die willen natuurlijk van alles met mij, maar wat wil ik nou met hun? Nee, want anders ben ik een bijrol in het leven van iemand anders, terwijl ik eigenlijk de hoofdrol speel. Hè, wat wil ik in mijn vrije tijd? Doe ik dat eigenlijk? Besteed ik daar voldoende tijd aan? En de belangrijkste, waarom ben ik op deze planeet? Wat loop ik hier eigenlijk te doen?
Ja, ik ken jou al heel wat jaren. Ja. En ik ken jou ook uit de tijd. Toen kreeg ik van jou een trainingsprogramma. Je had toen ook... Want jij bent ook heel erg bezig met toch een stukje persoonlijke ontwikkeling. En om dat ook door te geven aan anderen. Mm-hmm. Volgens mij ben jij iemand die graag ook dient, de wereld dient. Met de kennis die jij hebt opgedaan en alle ervaringen die jij hebt opgedaan.
Ja.
Dat doe je middels je boeken, maar ook middels je... En ik ben eventjes de naam kwijt. Dat was Live in Plan, heette dat,
ja,
geloof
dat is,
ik. Hè?
Het heet Mijn Leven in Balans.
Mijn Leven, online, mijn leven ja. in Balans.
Het is een online programma, coachingsprogramma ja. eigenlijk.
Je bent natuurlijk ook interim directeur voor diverse scholen. Ik denk dat jij van, niet van de een naar de andere school hopt, maar er komen steeds toch wel weer nieuwe scholen op jouw pad die jouw hulp invragen. Hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren dat dit elke keer weer op je pad komt? En wat doe jij als jij op zo'n school komt, met zo'n school, met de docenten, met de leerlingen, om alles weer in balans te krijgen? Want zo zie ik het een beetje, dat jij daarmee bezig bent.
Ja. Nou, ik heb inmiddels denk ik zo'n 30 scholen van binnen gezien. En heel divers. Kleine, grote scholen met 150 man personeel bijvoorbeeld. Veel speciaal onderwijsscholen, hè? Zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die in rolstoelen zitten enzovoort, maar ook voortgezet onderwijsscholen. En ja, je wordt altijd gevraagd met een opdracht, hè? Je moet iets repareren wat stuk is, zou ik maar zeggen. Dus ik zie mezelf echt als een stuk gereedschap, maar wel in de menselijke vorm. Dus mijn diepste drijfveer is de menselijkheid terugbrengen. Want ik denk dat als mensen zich weer gezien voelen en gehoord voelen, kan een organisatie weer stromen. Dan komt er weer levensvreugde in een organisatie. Dus ik kijk naar wat er nodig is, maar ik voel vooral wat wil deze groep mensen eigenlijk met elkaar. En daarvoor is het nodig dat je iedereen individueel spreekt, hè? Even in vrijheid. Ik geef ze ook altijd dezelfde vragen. En dan ontstaat er een gesprek waarin je helder krijgt wat is mogelijk voor deze persoon in het onderwijs. En waar is die bang voor? Wat vindt hij heel leuk aan het team? Wat zou het team nog kunnen leren? Vaak zitten er ook heel zwakke scholen bij, hè? Dan is dat is dan gebeurd, dat je zwak of zeer zwak bent geworden. Maar je kunt er gewoon weer een school met een voldoende onderwijsstatus van maken. En dat doe ik dan samen met de mensen. Dus ik was onlangs op een school en dus we zeiden de mensen, ja, we zitten helemaal, liggen helemaal uit elkaar, er zijn groepjes. En de lagere school en het voortgezet onderwijs is helemaal uit elkaar, was een SOV-school. En dan in mijn toespraak zeg ik dan, want ze vertelden, vroeger was dat anders. Ik zeg van, weet je wat jullie willen? Altijd een positieve insteek. Weet je wat jullie willen? Je willen eigenlijk heel graag samenwerken. Zoals dat vroeger goed ging. Dat je van en met elkaar leerde. En laten we dat weer doen. Maar niet door eindeloos te graven en te zoeken in het verleden wat er allemaal voor problemen zijn. Maar door met elkaar aan onderwijs te werken en onderwijs te vormen. Dus
eigenlijk ben je bezig om alle gezichten weer dezelfde kant op te laten kijken. En het samenwerken, het menselijke in een organisatie terug te brengen.
Ja, en dat gaat door gekwalificeerde aandacht, noem ik dat. Ja. Dus je zult mij heel veel rond zien lopen. Ik ga die groepen in, even een beetje geintje maken. Even naast die juf staan, misschien met die kinderen zelf spreken. Die kinderen leren mij kennen. En de leraren vinden het natuurlijk fijn dat ook de directeur rondkomt. Hè. Dat gebeurt helaas niet altijd zoveel. En dat is voor mij heel leuk, maar voor hun ook. En ondertussen heb je gewoon je thermometer in de organisatie. Je ziet hoe het ervoor staat. En je haalt er ook weer waarnemingen uit die weer kunnen steunen.
Heb jij bewust voor het onderwijs gekozen? Want ik kan me voorstellen dat je met jouw kennis en de manier hoe jij een organisatie bekijkt, ook in andere branches dat dingetje wat jij doet in beweging kunt krijgen. Of ja. Komt er ook wel eens iets anders op je pad, iets nieuws? Of ben je echt puur gefocust op het onderwijs?
Nou, ik vind onderwijs wel de meest interessante sector. Hè? Ja. Ik ben niet voor niks leraar geworden. Ik wilde altijd dokter worden, huisarts zoals mijn vader. En ik had de zegen dat het VWO halen even iets minder makkelijk ging. Ik moest dan al een jaar overdoen en ik dacht, nee, dat wil ik niet. En toen, achteraf, ben ik zo ontzettend blij dat ik geen huisarts ben geworden. Want dan zit je dus met een beperkte groep patiënten. Dat gaat nu ook allemaal heel snel. En ik dacht, nee, ik moet leraar worden. Want als leraar kun je eigenlijk aan het begin iets gezonds doen met die kinderen. Waardoor ze mogelijk later niet ziek hoeven te worden. Dus ik zat eigenlijk meer aan de geneeskrachtige kant van het onderwijs. Samen met de kinderen het onderwijs maken. Veel in beweging, veel via toneel en via drama. Leren, hè? Samen ontdekken waarom is het nu stam plus T en of DT, hoe zit dat precies? Hè? Dus niet uit boekjes, maar met elkaar. Mooi. Ontdekkend.
Ja, want ik heb, daar komen we zo zeker op terug. Ik heb onlangs jouw boek gekregen, Het overweldigende effect van 1% meer bewustzijn. Een handreiking voor een zinvol en een gelukkig leven. Iets wat jou dagelijks bezighoudt. Iets wat jij inademt en uitademt. Ik vond het een heel, heel mooi boek. En ik kan me ook een verhaaltje, want jij vertelt daar heel veel eigen verhaaltjes van hoe je dat dan doet als je in zo'n zorg of in zo'n onderwijsinstelling komt. Bijvoorbeeld met de kinderen. Dan heb je een verhaaltje over als een hond tegenkomt en die zegt waf waf. Wat doet die hond dan? Ja, die zegt ook waf waf. En zo neem jij die kinderen middels een verhaaltje eigenlijk mee in waar het in het leven eigenlijk om draait.
Ja, dat zo'n verhaaltje vertel ik dan bijvoorbeeld als er een groep is die, waar de kinderen per direct op elkaar reageren. En ook zo'n leraar een beetje klem komt te zitten. En een beetje steun nodig heeft eigenlijk om die groep te managen. Dus verhalen werken altijd bij kinderen. Hè? Dus in dit geval is dan, hè, stel dat ik met een hond door het park loop en die hond en die komt een andere hond tegen. Wat gebeurt er dan? Jouw hond zegt woef. En de andere zegt direct waf. Er zit niks tussen. Hè? Dat is actie, reactie.
Ja.
En hoe is dat hier dan? In de groep? Ja, dat is ook zo. Hè? Meteen, jullie reageren direct op elkaar. Hè? Ja, precies. Maar dat is wat de honden doen. En honden zijn dieren. En jullie zijn geen dieren, maar jullie zijn mensen. En weet je wat het mooie nou van mensen is? Die kunnen een beetje tussen de woef en de waf kunnen ze ruimte creëren. Er kan een klein beetje afstand tussen komen. En dat is bijvoorbeeld door tot 10 te tellen, of weg te lopen uit de situatie, of naar de leerkracht te gaan, of even helemaal niks te doen. En weet je hoe dat heet? De ruimte. Als je ruimte creëert tussen actie en reactie, dat heet wijsheid.
Ja.
En dat is wat we willen worden, een wijs mens. Als je direct reageert op elkaar, dan haal je de wijsheid eruit.
Ik denk dat kinderen ook smullen van dit soort verhalen, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Want daarna ga ik ze natuurlijk helpen, hè? Om verder helpen.
Ja. Ja. Het onderwijs in Nederland. Ik bedoel, mijn dochter zit 5 VWO, gaat naar 6 VWO. We zitten natuurlijk ook in een moeilijke, ingewikkelde tijd afgelopen jaar. Veel, veel, veel thuisstudie. Veel eenzaamheid ook, denk ik, onder kinderen. Hoe is het onderwijs, hoe is het met het onderwijs gesteld in Nederland?
Ja, dat is een ruime
ja, dat
vraag.
Is ruim. Maar is dat in ontwikkeling? Is dat in beweging? Of is dat eigenlijk een voortzetting van hoe het 10 jaar, 20 en 30 jaar geleden was? Ontwikkelt een onderwijssysteem zich op dit moment?
Het ontwikkelt zich altijd wel. Hè. Er zijn altijd weer nieuwe ideeën die worden aangehangen en uitgeprobeerd, geëxperimenteerd. Maar de werkelijke vraag, leiden wij de kinderen nu op? Die stel ik altijd als ik zelf ergens op een klus ben. Hoe ziet de wereld eruit in 2040? En doen wij nu de juiste dingen voor 2040? Want in mijn beeld, 2040, 2041 nu, dan is de artificial intelligence in vol ornaat aanwezig. De zelfrijdende auto's, je hebt zelf een zelfrijdende auto al, hè? Die zullen er zijn. Misschien hebben we geen eigen auto's meer, maar dan heb je gewoon een app en dan komt er een auto aanrijden. Dus de hele machinewereld, die is nog veel verfijnder dan die nu is. De computers zijn vele malen sneller dan wij kunnen denken, of die zijn intelligenter. Het worden zelf ontwikkelende systemen. Het werk zal denk ik minder worden. Ja. Dus we moeten leren omgaan met vrije tijd. Wat is nou precies menselijk? En welke menselijkheid stellen wij tegenover die hele technische, technocratische wereld? Ook ons lichaam. Hè? Dus ons lichaam is ook al een soort van experiment geworden in deze tijd. Dus dat gaat steeds verder met het implanten van chips. We willen aldoor een beter mens worden, lichamelijk. Dus we zijn heel gefocust op het lichaam. We hebben eigenlijk nu nog een telefoon aan onze hand. En daar zit een enorme focus op. Hè? Dus als ik in een restaurant zit, dan denk ik, nou, gezellig koppeltje. Ja. Die zitten daar met z'n tweeën tegenover de telefoon. Hè? Je zou dat daar... Nou, je kunt niks verbieden, maar je zou eigenlijk moeten zeggen... Oké, dat ding gaat nu op vliegtuigmodus en er is kwaliteitstijd tussen ons. Hè? Nou, en...
Maar dat leren kinderen nu ook al natuurlijk. Hè? Kinderen in groepjes zie je ook alleen maar met die telefoon tegenover elkaar zitten.
Ja, het hele het bewegen, lekker op straat bezig zijn, dat is er een beetje uit. Dus je moet de kinderen helpen. Hè? Dus we zijn perfect geworden in het verbeteren van onze materiële wereld. Hè? Hoe we eruit zien... Hoe je moet voordoen en weet ik wat allemaal. Maar eigenlijk zouden we elkaar ook moeten helpen. Hoe kunnen we de binnenwereld verrijken? Want dat is eigenlijk het enige wat overblijft als alles wegvalt. Hè? Stel dat je gevangen zit bijvoorbeeld. Hè? Of je kunt nergens heen. Dan heb je alleen nog de binnenwereld over. En hoe krijg je die rijk? Hoe krijg je de verstilling in jezelf? Nou, ik denk dat in het onderwijs kunnen we daar nog hele mooie dingen doen. Dus bewust worden, wat komt er op ons af? Ja, want die kinderen die nu 4 zijn, die zijn in 2044 dus 20. Dat zijn nieuw. En die worden volledig geconfronteerd met die nieuwe wereld. En hebben we daar echt serieus goed over nagedacht? Dat je moet rekenen en schrijven, dat is duidelijk. Dat moet je goed doen. Maar al die andere kwaliteiten. Dus ik ben erg enthousiast over Gert Biesta. Die het heeft over de 3 opdrachten van het onderwijs. De cognitie en je praktische vaardigheden. Dat is logisch, dat doen we.
Absoluut.
Maar je sociale vermogens, de socialisatie. Ben jij in staat om je in te leven in een ander. Hè? En empathisch vermogen te ontwikkelen bij een ander. Kun jij samenwerken, werkelijk? Hè? Delen is vermenigvuldigen. En dan de personificatie. Wordt er met jou samen gekeken als jong mens? Wat zijn jouw kwaliteiten? Geef voldoende terug aan jou wat jij allemaal kan. Ben jij heel goed in trouwens. In het teruggeven van wat je ziet bij een ander, hè? Hoor ik in die podcast. En kun je ook nee zeggen? Niet omdat je vanuit kwaadheid, maar omdat je je eigen grenzen kent. En kinderen mogen ook horen: weet je welke kwaliteiten ik allemaal bij jou zie? Welke talenten je allemaal hebt? Doe ermee wat je kan, maar dit is echt heel bijzonder wat jij hier aan laat zien aan mij.
Dus wat je eigenlijk zegt, is dat het schrijven en rekenen en eigenlijk de vakken die we hebben. Dat is een stukje dat moet een stuk onderbewustzijn worden. Dat wordt straks, als je maar leert rekenen, dan wordt dat rekenen wordt een vaardigheid, taal wordt een vaardigheid. En als je goed in wiskunde bent, wordt wiskunde een vaardigheid. Maar aan de andere kant, en ik heb jouw boek ook gelezen en ik vond het een fantastisch boek. Wat er gebeurt in je leven als je slechts 1% meer bewust zou worden. Dus je hebt het van 95%. Onderbewustzijn, 5% bewustzijn, naar 94% onderbewustzijn en 6% bewustzijn. Ja, en ik heb zulke fascinerende dingen mogen lezen in jouw boek die mij zo raakten. En ook oefeningen die mij echt wakker hebben geschud. En ik ben er zelfs mee aan de slag gegaan. En hoe mooi is dat als je dat nu ook al bij kinderen kunt overbrengen. Dat er natuurlijk meer is dan je vaardigheden in het leven. Hè?
Ja.
Ja, en jij hebt het ook over in je boek, en dat vind ik wel een leuk onderwerp. Het woordje meme komt heel veel voor in jouw boek. En dat
meme,
is eigenlijk meme. En dat is dan hetgene wat ons altijd verteld is en wat we weer doorvertellen, geloof ik. Hè?
Ja.
En de beschermers zie ik heel, heel, heel vaak in jouw boek terugkomen. Wat is de reden geweest dat jij dit boek hebt geschreven? En wat wil je ermee bereiken?
Nou, wat ik mooi zou vinden is, en waar ik eigenlijk altijd op insteek, is dat ik denk dat we één de hoofdrolspeler zijn in ons eigen leven. En dat,
is dat niet heel egoïstisch? Want voor sommige mensen klinkt dat egoïstisch, dat je de hoofdrolspeler bent van je eigen leven.
Nou, als je niet de hoofdrolspeler bent van je eigen leven, dan ben je dus de bijrol in iemand anders leven.
Ja.
En daar heb ik nog nooit iemand gelukkig van zien worden. Nee. Dus dat, ja, ik moet altijd dit van die en ik moet altijd dat van die. Hè? Dus dat, terwijl, we zijn een, ik ben autonoom geboren en ik zal ook autonoom sterven. En het, wat het boek is eigenlijk een soort van steuntje in de rug voor mensen die meer grip willen krijgen op hun eigen leven en op hun eigen keuzes. Dus ik kom te veel mensen tegen, ook in mijn werk, die niet doen wat ze werkelijk willen. En als ze werkelijk doen wat ze willen, straalt dat energie uit op iedereen. Ja. En daar beleven we dan vreugde aan. Ja. Krijg je blije mensen van. Ja. En dat is niet egoïstisch, maar dat is je levensdoel vervullen. En als je dus van je koers af bent, dan ga je dat aan allerlei kanten merken. Je krijgt daar pijn van in je hart. Je wordt daar ziek van. En ja, daar kan je dan wel van leren. Maar als je beter luistert naar waar jouw hart sneller van gaat kloppen, en daar zit het boek Bordevol Ideeën.
Ja. Ja, want we gebruiken natuurlijk iedere dag excuses om dit niet te doen.
Ja.
Ik lees ook in het boek, veel mensen gebruiken excuses. Het is te moeilijk voor mij, ik heb er geen aanleg voor. Ik ben te oud of te jong om dat te doen. Het is te groot voor mij. En zo kun je nog wel uren doorgaan natuurlijk.
Ja.
En ik lees ook in jouw boek dat excuses eigenlijk geïnfecteerde gedachten zijn die je tegenhouden om je te ontwikkelen en een stap vooruit te zetten. En ik denk dat dat wel heel veel speelt op dit moment in de wereld, hè?
Ja, ja. Dus die meme, die noemde je net, dat zijn natuurlijk, ja, je bent al vanaf je jeugdjaren eigenlijk geïndoctrineerd en geprogrammeerd door de mensen om je heen. Jij komt als open wezen die wereld in. En dan hoor je van alles. En dat ga je voor lief en waar aannemen. En als er maar vaak genoeg gezegd wordt tegen jou, dan denk je dat dat waar is. Terwijl het maar, ook dit boek is maar een perceptie van de waarheid. Dus ik ben geen waarheidsverkoper, je moet dit doen. Maar het heeft mij geholpen om een vreugdevol leven te leiden. Ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat deel ik graag door al die mensen die daar iets over hebben gezegd, maar de boeken die ik heb gelezen. En je bent ook zelf in staat om je eigen memes te creëren. Hè? Dus de vraag is altijd, en ik ben iemand die heel scherp is op wat loop ik de hele dag te denken. En helpt mij dat of werkt dat tegen mij? Dus al die gedachten die je denkt, die vormen je dus ook weer. Dus wees heel wakker en alert op wat je denkt. En vooral wat er uit je mond komt. Dus wat er uit je mond komt, dat geef je de wereld terug. En wat is dat dan precies? Dus op zo'n school ben ik heel alert en heel precies, chirurgisch precies bijna, op wat ik zeg. Geeft dat energie of neemt dat energie? Hè? Ik kan zo dingen tegen jou zeggen waarbij ik nu al weet dat ik energie bij jou weghaal. Daar ben ik niet van. Ik wil graag dat we energie en vreugdevol in het leven staan. Ja. Dus ik ben
positief, hè?
En positief, ja.
Want positiviteit is ook iets belangrijks, denk ik, in ons leven. Het is moeilijk af en toe om positief te blijven. Als we alle ellende dagelijks in de kranten zien,
ja,
en op het journaal horen, er komt zoveel ellende voorbij. Maar hoe blijf jij positief?
Nou, ik ben alert op wat neem ik tot mij. Hè? Dus wie mag mij inspireren? En welke kanalen zet ik open om geïnformeerd te worden? Dus ja, je kunt altijd de krant lezen. Je weet dat kranten leven van drama, zou ik maar zeggen. Een hele krant positieve nieuws. Ja, dat is ook niet. Dat lezen we ook niet altijd. Dus dat zit. Hè, weet je wat er nou weer is gebeurd? Wat er nou weer voor gevaarlijke dingen zeg. Zoveel mensen zijn er dood gegaan en weet ik het allemaal. Dus. Ik blijf positief door 1. Te proberen zo min mogelijk me zorgen te maken. Hè? Dus ook vind ik mooi dat interview met de 100-jarige. Dat was een keertje een serie waar die mensen allemaal werd gevraagd. Goh, wat als jij nou iets over mocht doen? Hè? Mensen die 100 zijn geworden. Wat zou je dan anders doen? Dat was 1. Ik zou willen dat ik me minder zorgen had gemaakt. Want de meeste zorgen zijn helemaal niet uitgekomen.
Klopt.
Ik ben, nou ik wil niet zeggen allergisch voor zorgen. Maar ik probeer ze echt uit mijn leven te laten. Want dat zijn, dan, ja, je gaat alleen maar op hol met je eigen gedachten. En het andere wat die 100-jarige zei was, ik wou dat ik meer gedurfd had. Ik denk, nou laat ik daar dan mee beginnen. Gewoon de dingen te doen die ik wil.
En daar komt loslaten natuurlijk om de hoek kijken.
Ja.
Want jij gaf aan het begin van ons gesprek aan dat je als je ergens geen energie meer van krijgt, of je haalt er geen vreugde en plezier meer uit, dat je zo van de een op andere dag iets kan loslaten als een kind. Ik las dat ook in je boek. Kinderen zijn erg goed in loslaten. Die kunnen zomaar een speelgoedje loslaten omdat ze iets anders leuk zien. En jij zegt ook van, naarmate we ouder worden, wordt het steeds moeilijker om de dingen in ons leven los te laten.
Ja. Ja. Ik vind het een hele belangrijke kwaliteit van een leidinggevende overigens. Als jij niet loslaat, hoe wil je dan dat de organisatie of de mensen groeien? Dan ga jij het zelf oplossen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus als ik heb eigenlijk een soort van een methode voor mezelf bedacht. Hoe wil ik leiding geven? En dat betreft een aantal L'en. 1 is luisteren. Dat op verschillende niveaus kun je doen. Hoe ziet het gebouw eruit? Hoe gaan de mensen met elkaar om? Wat zijn de gewoontes eigenlijk in deze gemeenschap? Hoe wordt hier gedacht? Hoe wordt hier gevoeld? Helpt ons dat of niet? En hoe gaan mensen met hun ik eigenlijk om? Je kunt, en natuurlijk alle documenten kun je lezen. Maar de tweede is dat je leiding geeft. Dat wil zeggen, je vat het samen en zegt, is dit wat wij met elkaar willen? En zo ja, dan stel dat dat een diamant is. Ik maak er kleine stukjes van en die geef ik iedereen. Dan is de derde L, loslaten. Loslaten, zullen we dit dan gaan doen? Loslaten. En de mensen moeten het gaan doen. Want als ik het ga doen, ja, ik ga weer weg. Wat blijft er dan over? Dan is de vierde L. Daardoor gaat het leven. Hè? Want we hebben iets bedacht, we gaan dat doen. We gaan het leven. En de vijfde L is, dat doen we vooral met een hoop
lol.
Ja. En toen zei iemand tegen me, ja, maar weet je niet dat de lol eigenlijk het zusje is van de liefde? Nou, ik merk in ieder geval dat humor is de zuurstof voor ons. Hè? En dus ook voor een organisatie. Maar je moet het wel daarna weer oppakken en weer gaan luisteren. Zijn we nou de dingen gaan doen die we van plan waren te doen? Even weer samenvatten, jongens. We zijn die kant op gegaan. Zouden we zo een haatje weer loslaten? Maar het wordt gaat leven. En dat doe je met een hoop lol.
Ja, lol, lachen, liefde, liefhebben. Ja. Het heeft allemaal met elkaar te maken.
Hè? Het is fris, hè? Lol is fris.
Ja. Ja, en ik lees ook van, ja, uiteindelijk is je toekomst toch vaak een eindeloze herhaling van je verleden.
Ja.
En als je niet durft los te laten, want je noemde die 100-jarige, had ik maar wat meer moed gehad.
Ja.
En moed is gewoon eigenlijk, als ik het nog samenvat, loslaten van iets wat je deed wat niet meer werkt.
En mooi.
En omarmen van iets nieuws waar je energie van krijgt.
Ja.
Dus dat was er nog een bepaalde opmerking van zo'n 100-jarige? Of was het echt om eigenlijk toch zorgen maken en was ik maar wat moediger geweest om dingen te doen die ik echt wilde?
Dat hadden ze zichzelf toegewenst. En moed, dat vind ik zo mooi, dat geeft altijd energie. Ik weet dat van mijn zoon, hè, die is freerunner. En die heeft hoogtevrees. Maar hij gaat toch op een rots van 22 meter staan. Kijkt eerst van de rots af. Hij gebruikt de 5 seconden regel. Hè. 5, 4, 3, 2, 1. Draait zich om en springt een salto van die 22 meter naar beneden. Terwijl hij hoogtevrees heeft. Hij wil er doorheen. Hij wil het, want hij wil ook die ervaring.
Maar dan het water in?
Het water, ja, gelukkig wel. Het water in.
Ik schrok al.
Ja, nee.
Ik heb een keer op 15 meter hoogte gestaan. Dat was 2 jaar geleden in Curaçao. En dat vond ik al heel hoog.
Ja, dat is verschrikkelijk hoog.
22 meter.
Ja, moedig.
Ja, en daar moet je natuurlijk ook voor getraind zijn.
Ja.
Dat gaat stap voor stap natuurlijk.
Ja,
hè? Ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja, je hebt al aardig wat levenslessen ook met ons gedeeld. Jouw eigen dromen en verlangens. Dromen is belangrijk, hè, in ons leven, om te blijven dromen. Heb jij nog dromen en verlangens? Of ben je daar toch niet, leef je meer in het nu?
Ja, het is mooi dat je dat zegt. Mijn grootste verlangen is zoveel mogelijk in het nu aanwezig te zijn. Dus, want als ik eruit stap, als ik nu uit het nu stap, dan ben ik dus met mijn hoofd in de toekomst of in het verleden. En beide zijn niet de werkelijkheid. Nee. Dus ik wens mij altijd toe dat de persoon die tegenover mij zit, in dit geval ben jij dat, jij bent op dit moment voor mij de belangrijkste persoon in mijn leven. En mijn intentie is jou goed doen. En samen deze tijd meemaken.
Ja, dat zorgt ook voor meer bewustzijn. Ik heb dit ook, wat je nu noemt, in je boek gelezen.
Ja.
En dat gaf mij ook wel een gevoel van hoe vaak mijn vader wel niet... Ik ben ontzettend dankbaar dat hij nog in mijn leven is, maar bij mij even in de winkel komt en dan moet hij even zijn verhaaltje kwijt. Maar dan ben ik druk met andere dingen. En dan merk ik gewoon af en toe dat ik geïrriteerd reageer, kort ben. En eigenlijk door het lezen van jouw boek en wat jij nu net opnoemt, wie is het belangrijkste nu in mijn leven, heb ik op dat moment ook gezegd als mijn vader binnenkomt, oké, mijn vader is het belangrijkste nu in mijn leven. En ik moet de vraag die hij mij vraagt, gewoon eventjes even ademhalen, even weer uitademen. En tuurlijk, soms denk ik wel eens, je kunt het zelf ook uitzoeken, maar help hem gewoon, weet je. Dus dat bewustzijn, die paar simpele oefeningen die ik in jouw boek heb geleerd, die hebben mij op sommige fronten, vaak de hele kleine dingen juist, al enorm geholpen.
En, dat was zo mooi. Ik was een keertje in Bulgarije, of all places. En daar kwam ik een mooie tekst tegen. Op de muur, op een school. En daar stond... beleef de kleine dingen in het leven, want op een dag kijk je terug op je leven en realiseer je dat deze de grote dingen waren in je leven.
Ja.
En geluk, misschien bouwt de uitspraak, maar geluk is niet moeilijk. Als je zorgt dat je er bent waar je bent. En ziet welke cadeaus jou allemaal worden gegeven. En ik doe zelf altijd een beetje, het is wel een beetje privé, maar goed, mijn hele boek is privé, dus dit kan er nog wel bij. 'S morgens als ik naar een school rijd, dan stel ik iedereen die ik die dag tegenkom, stel ik mij voor. En ik doe met die persoon innerlijk een dans. Ik dans eventjes. Dus ik heb de lokale vorm, ik zie daar die leraar of die lerares en ik kom even binnen. En ik dans met die persoon en ik zeg tegen, ik hou van je. Sorry als ik iets gedaan heb wat niet klopte. Ik hoop dat je mij excuseert daarvoor. En ik ben dankbaar voor wat jij mij brengt. En dan kom ik ook langs mijn eigen kantoor. En daar zie ik Vincent zitten. En ook met hem doe ik even een dansje.
Mooi.
Dat is dat boek van Anita Morjani, die dus bijna overleden was en waar ik over in het boek schrijf.
Ja, ja.
Die dus gewoon niet van zichzelf hield en daardoor, zegt zij, eigenlijk overleed.
Ja, ja, wat zij eigenlijk zegt, het grootste geluk is toch om van jezelf te leren houden.
Ja.
Ja.
Denken weer mensen dat dat egoïstisch is, maar wat geef ik aan iemand anders als ik niet van mezelf hou? En niet accepteer alle leuke dingen en alle minder leuke dingen van mij.
Ja. Ja. Mooi. Nou, dat dansen, dat speelt ook wel een grote rol in jouw leven. Want je bent volgens mij ook een fervent tango-liefhebber.
Ja.
Dat is toch wel ook de dans van het leven. Een dans uit Zuid-Amerika, hè?
Ja.
Argentinië. Wat doet dat met je?
Nou, dat is een... een toonvoorbeeld van leven in het nu. Dus je danst met verschillende vrouwen. Je doet het is een momentopname. En je moet met je beweging en de muziek, dat is één. Maar er gaat niks gebeuren als je niet bij die ander bent of die ander helemaal aanvoelt. Dus De vreugde bij mij zit erin om die dame de dans van haar leven te geven. Eventjes. En nou, ik kwam eens een dame tegen die nodigde ik uit. Ja, ik heb geen zin, ik zit vol in mijn hoofd. Maar ze stond toch op, nou oké dan. Ik zei van, die muziek ging aan. Ik zei van, goh, waar stel jij je deze muziek nou voor? En ja, toen haalde ik het dus even uit haar volle hoofd, zou ik maar zeggen. Ze zei, ja, dat is Frankrijk, op een pleintje. Oké. En is dat vol met mensen of zijn we alleen? Nee, we zijn alleen. Oké, zullen we op dat plein gaan dansen samen? En dan, en na afloop was ze uit haar hoofd. Want ja, natuurlijk, als je beweegt, hè, bewegen is hartstikke goed, want dan leeg je je hoofd.
En muziek.
En muziek. Ja. Dus het is die combinatie die zo krachtig is. En je moet dus, hè, als je alleen maar op jezelf bent en op die passen let. Ik ben echt een intuïtief iemand. Dus in mijn werk ik intuïtief en inspiratief. Ik ben heel alert op synchroniciteit. Dus wat komt ogenschijnlijk toevallig bij elkaar. Maar als je daar oog voor krijgt, dan gebeurt het voortdurend. Dat er dingen samenvallen die nou precies heel handig waren dat ze samenvielen. Iemand die op de gang loopt, die je eigenlijk even bij het gesprek nodig hebt. En die het gesprek weer opent of een nieuw inzicht geeft.
Het valt je toe.
Het valt je toe. Dus als je in het nu leeft, word je wakkerder en letter op wat je toevalt. En daar kun je dankbaar voor zijn.
Ja, ja. Mooi. Ja, in het nu leven, het maakte mij een stuk bewuster in ieder geval. En het maakt me ook meer bewust van mijn ademhaling. Want het leven is niet meer of minder dan een inademing en een uitademing. Vond ik ook zo mooi.
Ja.
En als je daarover gaat nadenken, dan is dat ook zo. Want als dat stopt, is het leven ook voorbij.
Ja.
Ja. Ja. En dat soort hele simpele, kleine dingetjes, maar die eigenlijk heel groot zijn. Als je daar bewustig van wordt, ja, dan ik weet niet, dingen gaan toch anders stromen, ja, in je leven.
Ja, het is natuurlijk even hoe je er precies naar kijkt, maar ademhaling is echt een heel krachtig middel om meer grip op je leven te krijgen. Ik doe dus 's morgens standaard even de Wim Hof ademhalingsoefeningen.
Ja.
Gewoon om mijn immuniteit, zeker in deze tijd.
30 keer in, 30 keer uit.
Ja, 30 keer in. Snel, stress.
Ja. Ja.
En dan adem zo lang als mogelijk vasthouden. En dan één keer diep in. Gaat al die zuurstof, die hele CO2 is er allemaal aan, die schiet door je lichaam. En wat je doet is eigenlijk, je maakt je lijf weer basis.
Ja. Hè?
We zijn vaak zuurig. Nou, dat. Maar ten tweede is het, heel veel meditaties zijn ademhalingsoefeningen. Thich Nhat Hanh, dat is briljant. Schrijf ik ook in het boek over die ademhalingsoefeningen die hij doet, waarbij hij dus beelden gebruikt. Die heel helpend zijn om jezelf te stellen. En wat adem ik nou precies in? Alleen zuurstof? Of adem ik eigenlijk veel meer? Adem ik mezelf in en adem ik mezelf weer uit? Dus als ik zeg, wat ik spreek is op een uitademing. Hè? Wat ik zeg is op een uitademing. En wat geef ik met mijn ademhaling eigenlijk aan de wereld?
Ja.
Nou.
Mooi.
Ja.
Mooi. Ja, ik las ook iets, dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld, om de wereld te begrijpen, zul je de wereld moeten grijpen. Herinner je nog die uitspraak?
Die staat in mijn boek.
Was die in jouw boek of was dat in het boek wat De Kracht van Rust, wat ik op het moment aan het lezen ben? Dat kan zijn.
Ja.
Maar het zijn in ieder geval, ik bedoel, ik lees in jouw boek ook 7 krachtige principes om positief te denken. En die komen dan uit de kahuna vanuit Hawaii. Ja, ik heb daar ook zo, met zoveel plezier heb ik dit zitten lezen. Ik vind dat je ontzettend waardevol en mooi document hebt geschreven.
Dankjewel.
En ja, ik heb er ontzettend veel aan gehad. Dus ik kan iedereen aanraden om dit boek, Het overweldigende effect van 1% meer bewustzijn, op bol.com aan te schaffen. Ja. Of misschien wel ergens anders. Een handreiking voor een zinvol en gelukkig leven. En dat is toch iets wat we allemaal volgens mij in ons hart echt diep verlangen.
Dat maakt niet uit. Iedereen wil een gelukkig
iedereen,
leven.
Iedereen.
Daar zijn wij helemaal, daar verschillen we helemaal niet mee.
Ja. Dus ik wil het nog even met jou hebben over muziek. Want dat is voor mij een belangrijk item in mijn leven. Bij jou volgens mij ook. Ik bedoel, als je de tango danst. Tango muziek is natuurlijk ook muziek die echt binnenkomt. Muziek die raakt. Wij herinneren ons allemaal nog de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Dat was natuurlijk ook prachtige tango muziek. En ik weet dat veel mensen die dat nu nog een keer terugluisteren, opnieuw tranen in hun ogen krijgen. Die emotie die dat losbrengt. Dus muziek is iets krachtigs en muziek is iets moois. En muziek is om op te dansen en om te lachen en om bij te huilen. En ik ben benieuwd wat het nummer is wat jij voor jezelf vandaag hebt gekozen om aan het einde van deze podcast nog eens terug te willen horen.
Ja. Nou, ik zal je in ieder geval vertellen dat 's morgens vroeg, hè, voordat ik ga mediteren, ik sta meestal om 4:30 op, dan het eerste wat ik doe is dan even eenvoudige klassieke muziek luisteren. Ik dacht even dat ik dement werd, een beetje gek, maar dat was omdat ik soms niet meer op woorden kwam.
Dat heb ik ook wel eens.
Dat heb je ook wel eens. Ja, ja. Dat ik denk, ja, het lijkt op bloemkool, maar het is groen.
Broccoli.
Ja, dus ik denk, dat is niet goed. Dus ik heb van die testjes online gedaan en het bleek nou helemaal niet het geval te zijn. Ik had helemaal geen symptomen van. Maar ik las wel dat klassieke muziek heel krachtig kan zijn om niet dement te worden en om die woorden weer terug te vinden. En ik kan je zeggen, ik ben dat toen gaan doen en het heeft mij enorm geholpen. Ik heb bijna nooit meer dat ik een woord vergeet. Wat ik dan doe, is dan doe ik bijvoorbeeld een eenvoudige pianomuziek en dan probeer ik die beide lijnen te volgen. Je rechter en je linkerhand. En dan stel ik me voor hoe één groep op de linkerhand danst en de andere op de rechterhand. Maar wat je eigenlijk doet, je bent dus heel sterk je aan het concentreren. Het is gewoon een concentratieoefening en het vervult je hart. Daar moest ik eerst aan denken, maar deze zomer was ik even met een vriend naar Kroatië, naar het prachtige eiland Kres. En onderweg was hij even de DJ en toen liet hij een liedje horen, wat ik al heel lang ken. Normaal zou ik het een beetje doorspoelen, omdat ik het zo langzaam vind. Maar dit keer hoorde ik het en toen zei hij, ja, dat is een liedje, dat is geschreven voor een herinnering aan Vincent van Gogh. En dat heet Starry Starry Night. En ik heb het de afgelopen dagen gehoord. En ik moet nog onderzoeken waarom. Maar ik moet daarvan huilen. Ik weet niet waarom. Maar ik denk dat het is dat die McLean heet die, hè?
Don McLean. Volgens mij het liedje ook Vincent, toch?
Jouw nee, naam. Het heet Starry Starry Night.
Starry Starry, maar je hebt ook een liedje wat Vincent heet.
Ja?
Ja.
Ja. Maar wat erin gebeurd is, wat ik merk, is dat deze McLean, die Don, die was dat boek aan het lezen over de biografie van Vincent van Gogh. En hij werd zo door die man gegrepen, door zijn werk, dat je hoort ook verschillende schilderijen erin terug. Maar hij ging niet op de koers. Ja, die man die werd langzamerhand gek en die sneed zijn oor af en die was een lunatic, is opgenomen in een sticht. Nee, hij, als je het goed hoort, dan merk je dus dat hij het helemaal probeert, de liefde voor die man. God, jij was ook gewoon een zoekend mens. die probeerde te doen, nog helemaal niet herkend, maar trouw bleef aan wat je echt wilde. Ondanks alles, nou, die ziekte die jou, mogelijke ziekte die jou overkwam, waar je niet goed mee om kon gaan. Gelukkig was daar een broer die jou steunde. En een paar andere schilders waar je een tijdje mee samenwoonde. Maar het is die McLean, de liefde of de invoelingsvermogen, de empathie van die Don McLean. Voor deze zoekende, leidende man. De liefde voor die man.
Ja. En in dit geval Vincent van Gogh.
Van Gogh. En niet voor mij, maar voor Van Gogh. Ja. En dat weet je, we komen zo ontzettend veel mensen overal tegen. Ik woon in Amsterdam. Ik zie zoveel verschillende mensen. En ook in mijn werk zie ik zo ontzettend veel verschillende mensen. Honderden mensen kom ik tegen. En je inlevingsvermogen om die ander te begrijpen. En te weten, wat kom jij op deze planeet doen? Wat zoek jij? Wat wil jij en kan ik jou daarbij steunen? Nou, en die McLean die heeft natuurlijk Vincent niet meer meegemaakt. Maar in dit lied komt dat principe, denk ik, dat idee. Ik zie jou, Vincent.
Zonder te oordelen.
Zonder oordeelloos, maar juist wie was jij? Ja. En wat heb jij gedaan? Nou, dat.
Mooi. Nou, ja. Ik vind het ook een fantastisch mooi nummer. Dus ik vind het mooi dat we dat straks gaan beëindigen met dit mooie liedje. Klein liedje, maar een liedje met heel veel betekenis. Ja. Het heeft veel met jou gedaan.
Ja.
Dat zeg ik ook net. Muziek kan je laten huilen. Muziek kan je laten lachen. Ja. Het kan je laten dansen.
Ja,
Vincent. Wat een fijn gesprek hier op jouw woonboot. Dank je wel.
Maar jij stelt hele goede vragen, Edgar.
Ja, nou
je
ja.
Je hebt goed voorbereid.
Het gaat ook om het gevoel, denk ik, wat je met elkaar creëert. En de rust die je met elkaar omarmt.
Ja.
En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Gewoon even de tijd nemen.
Ja.
Ik dank jou wel. Nogmaals, het overweldigende effect van 1% meer bewustzijn. Een heerlijk boek om gewoon eens in je vakantie door te nemen. Er staan mooie oefeningen in. Het heeft mijn leven in korte tijd al verrijkt. Waarvoor mijn dank. Volgende week natuurlijk weer een mooie podcast. Met een positieve en inspirerende vrouw. Een vrouw die toch ook alweer heel veel heeft meegemaakt in haar leven. Maar elke keer ook weer de kracht vindt om er weer sterker uit te komen. En daarmee andere vrouwen helpt. Dus ik kijk enorm uit naar mijn podcast van vorige week. Voor nu vanaf de woonboot in Amsterdam. Kijkend naar de Noorderkerk en een bootje wat voorbij komt varen. Sluiten wij deze podcast af, Vincent.
Dankjewel, Edgar, voor je tijd.
En wij gaan zo meteen lekker een terrasje pakken. En we gaan eens even lekker lunchen en doorpraten.
Mooi.
En zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik altijd af met de volgende woorden. Verbind. Leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Ciao, tot volgende week.